kerkraad deelt u het volgende mee. Woensdagmiddag zal de contactmiddag gehouden worden. Deze middag begint om 3:00. Zaterdagavond zal er een kerstzangavond gehouden worden in onze kerk. Deze avond begint om 7:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen op Psalm 9. Psalm 9, en daarvan de versen 10 en 18. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellende vertrouwen. En nooddruftigen vergeet God niet. 10 en 18 van Psalm 9. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heere, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen uit de heilige schriften, het boek Jesaja, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 10. Jesaja 11, vers 1 tot en met 10 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 147, vers 3 en nadat we Gods wet hebben gelezen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heeren. En zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heeren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard zal bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilix. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn.
De tekst voor de prediking van deze morgen en ook aan de tafel bij de bediening van het avondmaal is uit het gedeelte genomen wat we samen gelezen hebben, Jesaja 11, de versen 3 tot en met 5. Jesaja 11, vers 3 tot en met 5, daar lezen wij Gods woord als volgt. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want de gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. We willen samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van woord en sacrament. En in de voorbeden gedenken wij aan broeder El van der Spa, die nog in het Maastadziekenhuis verblijft. Ook voor broeder Aje de Graaf in hospice, de reiziger. We doen dankzegging voor zuster Van Schaik Visser, die weer thuis mocht komen na een hoornvliestransplantatie. Zuster W. Boer Bunk, die ook thuis mocht komen uit de Oase. En voor Corné Kempeneers, die 33 jaar geworden is en in Kroonheim in Uddel verblijft. Willen we samen de Heere zoeken. Gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van zijn Heer, en de ogen van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op u, de Heere, geslagen, totdat gij ook ons genadig zij. Heere, met de woorden van deze oude psalm zoeken wij uw aangezicht en schenk ons ook de beleving van de dichter van de oude dag, die besefte hoe afhankelijk hij was van u. Die zonder die Heer en zonder die vrouw ook niets was en niets bezat. En Heere, dan zijn wij mensen die in ons dagelijkse leven misschien heel wat hebben en heel wat bezitten. En in de ogen van mensen nog heel wat zijn. Maar voor uw aangezicht, Heere, zijn er zulke mensen niet. Dan zijn er maar twee categorieën, zoals in deze woorden van de tekst worden genoemd. De armen, zachtmoedigen en aan de andere kant de goddelozen. En dan weet u, Heere, volmaakt tot welke categorie wij horen, want u hoeft niet naar de buitenkant te zien. U hoeft ook niet af te gaan op wat mensen over ons vertellen of wat wij zelf voor mooie woorden van onszelf vertellen. Maar uw rieken is in de vreze des Heren. U ruikt het, als het ware, als er een mens u de Heren mag vrezen. En u ruikt het ook, als dat er niet is. En Heere, dan doorgrondt en kent u ons hart. En juist in een ogenblik als deze, als we ons voor uw aangezicht stellen, mag ons dat wel verootmoedigen. Dat u tot in de diepste schuilhoeken van ons hart ziet. U kent ons leven, u weet onze wandel, maar u kent ook onze gedachten. U proeft onze nieren, het diepst van ons bestaan. Beter nog dan dat wij onszelf kennen. Want zo moesten de profeten toch zeggen, arglistig is het hart. Ja, dodelijk is het, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Dat kunt u alleen, Heere. En daarom zullen er ook mensen zijn deze ochtend die met heel veel schroom en heel veel ootmoed, een moed die als tot niets is verdwenen, die zich arm en ellendig weten in geestelijk opzicht, ze zullen er tegenop hebben gezien om deze ochtend naar de kerk te komen. Omdat ook het avondmaalsformulier zegt dat er zoveel bezwaren zijn. Niet alleen om naar uw huis te komen, maar ook zeker om deel te nemen aan de bediening van het heilige avondmaal. Omdat wij te doen hebben met een alwetend God. Met een heilig God. En met een rechtvaardig God. Heere, druk die deugden, die eigenschappen toch af in ons aller hart. Dat het voor geen van ons een gewoontegang zal zijn geweest. Al zal dat wel zo zijn. Maar dat we op dit moment beseffen, Heere, dat die gewoontegang ook niets voor u betekent. Dat het nog eenmaal tegen ons moet getuigen als het zo blijft. Als we maar blijven leven zonder de vrezen des Heren. En zonder dat we het bloed van de gekruisigde nodig hebben. Heren, bekeer ons dan. Dan zullen we bekeerd zijn. Bekeer ons van onze ongerechtigheden en goddeloosheden, maar ook van onze gerechtigheden. Die toch immers een wegwerpelijk kleed zijn. En maak ons zo wat we zijn voor u. Arm. Die niets hebben in geestelijk opzicht om voor u te kunnen bestaan. Maar die zoveel hebben waarom u ons in rechtmatigheid moet bestraffen. En met de roede moet slaan. Zoveel zonden, zoveel ongerechtigheden. Heere, laat deze ochtend dan het bloed van de gekruisigde rijkelijk mogen vloeien in de woorden van het bloed, die ook in deze adventsprofetie naar voren komen. Wilt u ons leiden door uw geest, Heere, en de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen met gerechtigheid bestraffen. Wilt u dan terugbrengen, Heere, wat van u is afgedwaald, maar wilt u ook versterken wat u gewrocht hebt. En wilt u liefde schenken in het hart en vrijmoedigheid en de noodzakelijkheid om te vluchten tot u, want tot wie anders zouden we heen gaan. Zo'n arme is er toch blij mee, Heere, dat er een plekje is waar hij zijn schuld mag belijden voor u. Waarin hij ook mag belijden dat nu alleen uw naam tot zaligheid gegeven is onder de hemel. Om zich daaraan vast te klampen, aan die onwankelbare, onfeilbare beloften Gods. Want u bent vol van gerechtigheid. U houdt zich aan uw afspraken. Dat is aan de ene kant tot schrik van de goddelozen, maar aan de andere kant tot troost van de armen. Want u hebt tegen die armen gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig mogen zeggen, de Heer is mijn helper en wat zal een nietig mens mij doen. Zegen ons samen zijn, Heere, heilig het sacrament en de prediking aan ons aller hart. En geef zo, Heere, dat alles mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. En de vertroosting van arme zondaren. Terwijl we u ook komen bidden, Heere, voor onze dagelijkse noden en behoeften. In onze rouw, in ons verdriet. In de eenzaamheid, in het gemis, in het dragen van een kruis, soms ook verborgen voor andere mensen, van allerlei soorten en maten. Heere, ontfermt u zich over hen, die gebukt gaan onder allerlei soorten van zorgen en van moeite. Lichamelijk, of ook psychisch, of maatschappelijk, of in het gezins- of huwelijksleven, of persoonlijk. Nadat u weet dat we nodig hebben. En dan komen we u bidden, heren, voor onze broeder van de Spa, die nog in het ziekenhuis verblijft, nadat hij vorige week zo'n zware val heeft gemaakt. U weet hoe het is ook met de pijn en de moeite die dat met zich meebrengt. Heren, geef dat de behandelingen en de rust en de pijnbestrijding zijn werking mogen hebben en dat hij spoedig toch mag terugkeren naar huis. Maar bovenal, heren, wil hem ook in deze weg de roepstem heiligen aan zijn hart. En dat hij uw spraken mag verstaan en dat het hem tot bekering mag zijn. We bidden u ook voor broeder de Graaf, die nog in hospice de reiziger verblijft. Heer, u weet ook zijn toestand, hoe hij daar ligt, met welke vooruitzichten dat hij daar ligt, met welke nood dat hij daar ligt. Ontfermt u zich, Heer, over hem, over zijn vrouw, over de kinderen, de kleinkinderen. En wilt u, Heer, door uw genade en door uw geest ook deze dag rijk in zijn hart werken, ook naar dat van zijn vrouw. We danken u, Heer, dat zuster van Schaik weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis nadat ze geopereerd werd en hoornvliestransplantatie moest ondergaan. U hebt alles tot hiertoe wel gemaakt. Er moet rust gehouden worden, heren, dat die rust ook tot zegen mag zijn voor haar ogen en voor haar hele gestel. Dan bidden u ook voor zuster Boer, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, uit de oase. Wilt u ook haar gedenken, na 6 weken daar verbleven te hebben. Heren, bent u ook geen land van uiterste duisternis geweest. En heren, wilt u geven dat de krachten die ze daar heeft opgedaan en de middelen die haar zijn aangereikt, ook in het dagelijkse leven, tot nut mogen zijn. Sterk haar met haar man en de kinderen, kleinkinderen, en neem onze dank aan voor wat u tot hiertoe hebt gegeven. We danken u ook, heren, voor onze Corné die zijn verjaardag mocht vieren. Hij verblijft in Kroonheim. Wilt u ook hem nabij zijn, ook op deze dag. En in het nieuw begonnen levensjaar, heren, wilt u ook hem vasthouden en vanuit uw volheid genade voor genade schenken, lichamelijk en geestelijk, in leven en ook in sterven. En in hem bidden we u, heren, voor allen die met een andere begaafdheid door u zijn voorzien, die ook in ons land hun plekje mogen hebben onder ons volk en ook onder ons. Of ze nu thuis wonen of elders verblijven, heren, ontfermt u zich over een ieder. Of verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn. Heb dank, heren, voor de huizen die er zijn, voor de instellingen waar ze verzorgd en verpleegd mogen worden. Wat een grote zorg, heren, heeft u toch ook voor die eenvoudigen en voor die zwakken en de kleinen. En u hebt toch nog veel overgelaten, heren, om u dankbaar voor te zijn. Heren, zo zien we op tot u. In alle onze omstandigheden wil onze dank aannemen voor alles wat u schonk en ons gebed horen om wat we nodig hebben. Wilt u onze zonden genadig vergeven en ons dit uur in woord en sacrament nabij zijn, heren. Zeg gij tot onze ziel, zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 72, het eerste, tweede en zevende vers. 72 vers 1. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon. Het tweede, de bergen zullen vrede dragen. En het zevende, nooddruftigen zal hij verschonen. 1, 2 en 7 van Psalm 72, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Het vijfde van Psalm 146 zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een van de artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis luidt dat de Heer Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Christus zal dus rechter zijn. Maar laten we niet de vergissing maken, gemeente, dat wij denken dat hij dan pas rechter zal zijn. Op de jongste dag. Nee, hij is ook nu al rechter. Straks op de oordeelsdag, op de jongste dag, dan zal het oordeel definitief zijn. Maar ook nu is hij rechter. Een van de uitdrukkingen die vroeger nog wel eens gebruikt werden, dat was dat er een rechte lijn loopt van de preekstoel naar de rechterstoel. Dat ook in de prediking er recht gesproken wordt, dat de Heere door zijn woord zich als rechter laat gelden. En door zijn geest ook in het hart van een mens recht spreekt. Dat zijn dingen, gemeente, die ook in dit gedeelte van Jesaja ons worden medegedeeld. Wat deze koning, deze Messias, deze Christus zal doen. Hij zal ook met gerechtigheid richten. En in rechtmatigheid bestraffen. Dat is niet beperkt tot de oordeelsdag, maar dat gebeurt ook al hier. En we willen gaan kijken, gemeente, hoe dat ook in deze woorden naar voren komt. En dan niet alleen in het oordelen van de zonde en van de goddeloosheid, maar ook in het vrijspreken door het evangelie. Daar zien we in Jesaja 11 toch ook duidelijke bewijzen van. Christus is rechter, ook nu, door woord en geest. We letten op drie gedachten. Allereerst hoe hij leeft in gerechtigheid. Dan letten we op vers 3 en ook vers 5. Zijn rieken zal zijn. Rieken, dat wil zeggen ruiken. Zijn reuk is in de vreze des Heren. Hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. En vers 5. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. Dat zegt ons iets over hoe hij in gerechtigheid leeft. De tweede letten wij op hoe hij straft in gerechtigheid. Dat is het tweede deel van vers 4. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. En ten derde hoe hij spaart in gerechtigheid. Hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. U ziet, ik heb wat met de volgorde van de tekst gedaan. Een bepaalde orde erin aangebracht. Allereerst hoe hij leeft in gerechtigheid. Hoe hij straft in gerechtigheid. En hoe hij spaart in gerechtigheid. Vorige week hebben wij gezien, gemeente, hoe de Messias, de Heer Jezus Christus, bekwaam gemaakt is om zijn werk te gaan doen. Hij is voorzien van een zevenvoudige geest. Op hem zal de geest des Heren rusten. We hebben het genoemd de zevenarmige kandelaar, zoals deze tekst in de theologie wel wordt genoemd. De stam, de eerste, de middelste kandelaar, de geest des Heren. En dan elke keer twee paren daarnaast, de geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heren. Met deze bekwaamheid gaat de Messias, de Heer Jezus Christus, dus aan het werk. En een van de aspecten van het werk van de Messias, dat is dus dat hij ook rechter is. Hij wordt ons voorgesteld als een koning. En we weten het uit die oude tijden. In het Oude Testament waren de koningen ook rechters. We kennen allemaal het voorbeeld van koning Salomo, die recht sprak. Toen die twee vrouwen, de kinderen weten dat ook wel, toen die twee vrouwen naar Salomo toekwamen, met die grote nood van dat ene kind dat gestorven was en het andere dat leefde nog, en elk claimde dat het levende kind van hen was. En toen heeft Salomo recht gesproken. Wel, zo is het ook met de grote koning, de Heer Jezus Christus, de Messias. Hij zal recht spreken. Hij is koning in zijn rijk en In dat rijk komt hij twee soorten mensen tegen. Daar zijn aan de ene kant de armen, zoals ze hier genoemd worden, en de zachtmoedigen, ik zal dat zo meteen wel uit gaan leggen wat daarmee bedoeld wordt, die hem vrezen, die hem dienen. Maar er is ook een andere categorie. Ze worden hier de goddelozen genoemd. En met elk van die twee soorten mensen moet hij iets gaan doen. Hij zal koning over hen zijn en hij zal hen richten met gerechtigheid. En hoe doet hij dat dan? Hoe kan hij dat? Waar haalt hij zijn bekwaamheid vandaan? Waar haalt hij het vermogen vandaan om inderdaad gerechtvaardig te zijn? Om rechtvaardig te straffen. En om ook rechtvaardig te sparen. Nou, de beeldspraak in deze profetie, die geeft ons aan hoe hij dat doet. Vanuit vers 3. Zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En vanuit vers 5. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Om daar maar mee te beginnen, gemeente, met die gordel. Het was de gordel die de lendendoek bijeenhield, die dus heel strak om het onderlijf van de man was vastgebonden, die heel dicht aan zijn lichaam zat vastgebonden. Jeremia die verwijst daar ook naar in vers 11 van zijn profetie, van hoofdstuk 13, gelijk de gordel van een man kleeft aan zijn lendenen. Het kledingstuk wat het dichtst bij zijn lijf, bij zijn lendenen, bij zijn lichaam was vastgebonden. Nou, zo was ook de gerechtigheid verbonden aan de Heer Jezus. Dat kleefde als het ware aan hem. Het zat dicht bij hem. Hij leefde eruit. Zijn gerechtigheid en zijn waarheid, die zijn één met hem. Hij leeft daaruit. En dan zijn we bij vers 3 weer terug. Zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. Dat is een aparte manier van spreken. Het gaat dus over de reuk. Hij leeft in gerechtigheid en in waarheid. Zijn rieken, zijn leven is in de vreze des Heren. Dat weten we uit het leven van de Heer Jezus natuurlijk. Hoe nauw verbonden hij was met zijn vader. Ja, hoe één hij was in gemeenschap met zijn vader. Hoe eerbiedig de Heer Jezus leefde. Als wij hem horen bidden, als een kind dat zijn vader ootmoedig en eerbiedig vreesde. En hij merkt dat ook op bij anderen. Hij zelf weet als geen ander wat de vreze des Heren is. Hij leefde in de kinderlijke vreze van God zijn vader. Maar hij herkent het ook bij anderen. En ik bedoel dat heel eerbiedig. Hij ruikt het als iemand de Heren vreest. En dan staat erbij, hij zal naar het gezicht zijn er ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijn er oren niet bestraffen. Hij hoeft niet af te gaan op de buitenkant. Wij mensen wel, wij zien aan wat voor ogen is. Maar de Heer Jezus, die ruikt het. Hij doorgrondt het hart. Hij weet wat er in de mens is. Hij hoeft naar het gehoor van zijn oren ook niet te bestraffen. Hij hoeft niet af te gaan op wat andere mensen zeggen over een ander of van zichzelf. Hij heeft geen enkel getuigenis nodig. Deze rechter doorziet en hij doorgrondt. Wij mensen kunnen nog wel eens twijfels hebben als we iemand horen spreken of als we iemand op een bepaalde manier zien leven. Dat je denkt, maar wat zit er nou achter? Je kunt er je vinger eigenlijk niet achter krijgen, maar je hebt zo'n vermoeden dat er meer is dan dat je kunt zien. En dat er andere dingen zijn dan dat iemand vertelt. Maar mensen, toen ik nog bij de politie werkte als regisseur, toen moest ik ook mensen verhoren. Nou, heel veel mensen ontkennen natuurlijk waarvan ze beschuldigd worden, zeker als er geen getuigen zijn. En dan voelde je gewoon, deze man of deze vrouw, die spreekt niet de waarheid. Maar je had geen bewijs. Je kon het niet hard maken. Je had toch getuigen nodig die het gezien hadden. Of die iets konden vertellen over die anderen. Maar deze rechter, de Heer Jezus Christus, heeft dat allemaal niet nodig. Hij leeft in gerechtigheid. Het is als een gordel die om hem heen geklemd zit. Hij ruikt het. Hij heeft de kennis. Hij weet wat er in de mens schuil gaat. Dan ga ik direct maar over naar het tweede punt, gemeente, want dat is dan tot schrik van de goddelozen. Dat hij kent en doorgrondt het hart van de mens. Zo zegt vers 4, het tweede gedeelte het ook. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloze doden. Dat is dus die categorie in zijn koninkrijk die zijn tegenstanders zijn. Ze worden hier de goddelozen genoemd. Mensen die leven met een verkeerd hart, die vijandig zijn, die niets van hem moeten hebben. Dat zijn mensen geweest zoals Herodes, de koning, die het kind Jezus wilde doden. En ook de latere Herodes, die een vijand was van de genade van Christus. Maar ook de Farizeeën, die dan wel niet uitwendig zo heel goddeloos leefden, maar ook een boos hart hadden. Die niet in de vrezen des Heren leefden. Wel in de godsdienst, maar niet in de godsvrucht. En de Heer Jezus Christus weet wat hij met zulke mensen moet doen. Mensen bij wie van alles en nog wat te vinden is. Koster mag misschien het licht even hier aan, want ik kan het niet helemaal goed lezen soms. Bedankt. Mensen bij wie van alles te vinden is in hun hart, behalve de vrezen des Heren. In wie hart van alles en nog wat leeft, behalve de bekering, behalve de vrezen des Heren. Ze zijn goddeloos, zoals deze tekst dat zegt. Godloos, zonder God. En de een leeft dat dus heel bruut uit, heel goddeloos, zoals Herodes. Maar de ander, misschien met een godsdienstige vroomheid. De Farizeeën. En met zulke mensen rekent Christus af. En er wordt ook weer een aparte uitdrukking gebruikt. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddelozen doden. En dat doet hij dus niet, dat moeten we even onthouden, gemeente. Dat doet hij dus niet in een opwelling, niet in een driftige bui. Niet uit een soort wraak of zoiets. Nee, hij handelt volstrekt rechtvaardig. Gerechtigheid is de gordel zijner lendenen. Zijn rieken is in de vrezen des Heren. Hij doet alles volstrekt, eerlijk en rechtvaardig. Volgens de afspraken die er zijn. Dat is een van de kenmerken van rechtvaardigheid. Er zijn afspraken. Er zijn wetten. Er zijn regels. En daar houdt Christus zich aan, daar houdt de rechter zich aan. De afspraak is, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is de afspraak. De wet is, de bezoldiging der zonde is de dood. De afspraak is, de goddelozen hebben geen vrede. Nou, en aan dat soort regels, aan dat soort afspraken in zijn koninkrijk houdt deze rechter zich. En hoe doet hij dat? Hoe houdt hij zich aan die afspraak? Nou, hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloze doden. Wat betekent dat? De roede zijns monds. En de adem zijn de lippen. Nou, dan moeten we luisteren naar wat de apostel Paulus daarover zegt. Hij noemt datgene wat uit de mond van de Heere gaat het zwaard des geestes. Het zwaard van Gods mond. Zo wordt de Bijbel, zo wordt de schrift, zo wordt de prediking genoemd. Het zwaard van Gods mond. Zoals we dat ook bij Petrus zien. Als hij het woord predikt, de tweede Pinksterdag, of op de eerste Pinksterdag, dan doorsteekt hij hen. Ze werden verslagen, ze werden doorstoken in het hart. Door middel van het woord dat uit de mond van Petrus ging. Wat het woord is van de Heer Jezus Christus. De roede van zijn mond. Het zwaard. En de adem van zijn lippen. Het is niet anders dan het woord. De prediking daarvan. Dat heeft deze kant. Dat het zal slaan. Dat het zal doden. Die kant, gemeente, heeft het evangelie van deze koning. Die kant heeft de schrift. Hij zal de aarde slaan. Als de vreze des Heren een onbekende zaak blijft in ons leven. Als het bloed van de Heer Jezus Christus ons onbekend blijft. Als we nooit als een zondaar aan zijn voeten hebben gelegen. Als we nooit de toevlucht hebben leren nemen tot het bloed zijns kruises. Dan wil de Heer ons laten weten dat er ook een schrik des Heren is. Wij dan wetende de schrik des Heren. Zo zegt Paulus. En dat laat hij door woorden als deze weten. Hij straft in gerechtigheid de goddelozen, de brute goddelozen en de vrome goddelozen. Als de vreze des Heren ontbreekt. En dat ruikt hij dus. Wij hoeven ons niets in te beelden, wij hoeven geen stand op te houden. Ja, wel misschien voor mensen, maar voor God heeft dat geen enkele zin, want de Heere ruikt het. Hij gaat niet af op de buitenkant. Hij luistert niet naar wat wij tot hem zeggen of wat anderen over ons zeggen. Nee, hij ziet het. En dat zal voldoende zijn als het ontbreekt. We hoeven echt niet in brute goddeloosheid te leven. We hoeven alleen maar niet in de vreze des Heren te leven. Het hoeft ons alleen maar te ontbreken. En het zal voor hem genoeg zijn om ons te slaan met de roede zijns monds. Is de Heere daarop uit, gemeente, om ons te doden? Nee, daar is de Heere niet op uit. En daarom laat hij het ook bij monden van Paulus aan de ene kant wel zeggen, er is een schrik des Heren. Maar laat die schrik des Heren nu mogen bewegen tot het geloof. Daarom mogen Gods knechten met bewogenheid deze woorden aan het hart leggen. Bekeert u toch, waarom zou het gesterven? De Heere heeft er geen lust in. Hij laat Paulus zeggen dat de Heere als het ware op de knieën gaat. Alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Houd geen stand op. Denk niet dat u met wat uitwendige vroomheid en kerkgang en bijbellezen en al die goede dingen, want laten we wel wezen, dat zijn op zich goede dingen. Maar laten we niet denken dat het daarmee in orde is. Niet met wat ernst en niet met wat bewogenheid. De vreze des Heren. De kinderlijke vreze. Het heilig respect voor de heilige God. Het heilig ontzag voor zijn rechtvaardigheid. Maar ook het kinderlijke betrouwen op zijn barmhartigheid en zijn goede tierenheid. Daar gaat het om in ons leven. De Heere ziet het hart aan. Hij zoekt naar waarheid in ons binnenste. Hoe leeft dat nu? Is het er? Of is het er niet? We hebben een gemeente met een alwetend God te doen. En dat is tot schrik van de goddeloze, zei ik maar, gemeente. Het is ook tot troost van, zoals in dit gedeelte genoemd worden, de armen. En daar wil ik mij dan vooral op richten, ook aan de tafel. Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. De armen. Hij spaart hen, ook in gerechtigheid. En voor hen is het ook een troost dat er een alwetend en een alziend rechter is. Die ruikt of dat arme zondaarsleven er is. Juist misschien ook naar het avondmaal. Als je het soms zo moeilijk onder woorden kunt brengen wat er nou in je leven aan de hand is. Als je jezelf een raadsel bent. Als je geestelijk bankroet bent. Je hebt niets om voor God mee te kunnen bestaan. En het is je gebed, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar die hem niet meer kunnen missen. Die armen, zoals ze hier genoemd worden. De Heere ziet dat. Hij ruikt dat. Hij weet dat. Hij kent het hart. Hij ziet of er ons in ons hart die armoede is. Die armoede die vanuit het Oude Testament allereerst natuurlijk vroeger in een sociale context bestond. De mensen die geen geld hadden, die geen bezittingen hadden. Die worden beschermd in de wetten van Mozes. Er mochten geen armen zijn in Israël. Maar langzamerhand zie je in de schriften dat die sociale context steeds meer religieus wordt. Mensen die steeds meer zich gaan vastklampen aan het woord van God en aan de God van het woord. En daarop pleiten. En daarop hopen. En het wordt steeds meer een geestelijke armoede. En daarom als de Heer Jezus zijn prediking begint, bijvoorbeeld in de zaligspreking, dan is de eerste zaligspreking gericht op die armen. Ja, maar dan zalig de armen van geest. Mensen die geestelijk leeg zijn. De armen in Gods koninkrijk. Die in geestelijk opzicht niets hebben om voor God te kunnen bestaan. Niets om op te steunen, niets om op te leunen. De armen, of zoals ze hier ook worden genoemd de zachtmoedigen. Ze hebben een zachte moed. Of zoals je het ook kunt vertalen en misschien nog wel iets duidelijker, de ootmoedigen. Mensen wier moed een oot, een ootje is geworden, een nul, een o. En dat is de betekenis van het oud-Nederlandse woord oot. Ootmoedig. Hun moed is een O, is een nul. Ze hebben niks, geen moed. Als ze op zichzelf zien. Arm van geest. Zonder moed. Ze hebben niks. En ze weten niks. En ze kunnen niks. In alles een arme bedelaar. Dan nu ook zulke mensen heeft de koning der koningen in zijn rijk. En ook met hen gaat hij wat doen. En dan moeten we niet denken dat deze armen en deze zachtmoedigen mensen zijn die zonder zonde zijn. En die nooit eens van hun plek af zijn. Die altijd geestelijk in hun armoede leven. Nee, ze gaan ook wel eens verkeerde wegen. Dat weten wij uit de schriften. En daarom moeten ook zij, zo staat er, bestraft worden. En met gerechtigheid gericht worden. Ze zijn niet volmaakt. Ik zei al, de Heere ruikt het als in zulke wedergeborenen, in zulke bekeerde mensen de vreze des Heeren leven mag. Maar hij weet er ook van als dat volstrekt verdwenen is. Als die armen van geest, die wedergeborenen, toch weer rijk en verrijkt worden met van alles en nog wat. Of het pad van de zonde kiezen. Of het pad van het wetticisme. En als die kinderlijke vreze dan gemist wordt, dan moet de Heere ze weer terugbrengen. Dan moet hij ze bestraffen, dan moet hij ze kastijden. En daarom staat er ook, hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen bestraffen met rechtmatigheid. Dan maakt hij ze weer arm. Dan brengt hij ze weer op hun plek. Dan ontneemt hij weer al hun vermeende rijkdommen. Dan maakt hij ze weer tot wat ze eigenlijk moeten zijn. Ootmoedig. Zoals het avondmaalsformulier ons toch ook zo duidelijk laat zien. Onze bezwaarde en verslagen harten. En als wij aan het avondmaal komen, dan komen wij niet belijden dat we in onszelf rechtvaardig zijn en volkomen. Integendeel, ik beken dat ik midden in de dood lig. Maar dan zal hij ook door zijn woord en ook door het sacrament iets van zijn rechtmatigheid en van zijn gerechtigheid laten blijken. En dat betekent dat deze koning zelf aan het recht zal voldoen. De gerechtigheid is immers de gordel van zijn lenden. Hij leeft in gerechtigheid. Hij heeft volmaakt aan het eisend recht van God voldaan. De ziel die zondigt zal sterven, was de afspraak. En toen heeft deze koning gezegd tegen zijn vader, dan kom ik, o God, om uw wil te doen en om aan die afspraak te voldoen. Dan zal ik de dood sterven voor deze armen en voor deze zachtmoedigen die het leven buiten zichzelf in mij zoeken. In zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft hij volmaakt de wet van God gehouden. Heeft hij de afspraken nagekomen. Doe dat en gij zult leven. Hij heeft zich voor 100% toegewijd aan de vreze des Heren. Voor 100% zich met Gods wil vereend. Niemand kon hem overtuigen van zonde. En zo heeft hij voldaan aan de gerechtigheid van God, aan de gerechtigheid van de wet. En zo heeft hij aan al het recht voldaan en boven zijn leven en boven het vloekhout stond met letters geschreven dat de Heere met gerechtigheid zal richten. Die het recht der armen en der verdrukten gelden doet. En daar willen we straks aan de tafel verder bij stilstaan. Amen. willen eerst het tweede deel van het avondmaalsformulier gaan lezen. Als het gaat over het doel waartoe de Heer zijn avondmaal heeft ingezet. Het tweede gedeelte, zoals u dat kunt vinden achterin uw psalmboek. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heer zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvader in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedig zweet in de hof heeft uitgedrukt, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis, dat is. Zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank van het eeuwige leven is geworden. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus is in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest, Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenend en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgend als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemend, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig sacrament sterken in het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloven van wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijke geloof wijzen. En niet twijfelen of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met ziel en lichaam, met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaagd worden, als wij met het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We willen nu samen eerst nog gaan zingen ter inleiding op de bediening. Psalm 111, het tweede vers: des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Het tweede van Psalm 111. De Heere heeft zijn tafel neergezet en geopend om daarmee een plek te geven voor de armen, om in hun zonden, in hun ellenden, tot hem zich ter genezing te wenden. En om de zachtmoedigen die de moed hebben van een O, van een nul, moed te leren grijpen uit zijn bloedwonden. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Er zijn nog enkele plaatsen aan mijn rechter en linkerhand. Mijn rechterhand zijn nog twee plaatsen. Er is nog één plaats aan mijn rechterhand. Wij zullen deze tafel met gebed gaan openen. Alwetende en alziende Heer Jezus Christus. Wij hoeven en kunnen voor u geen stand ophouden. Wij mensen zien aan wat voor ogen is, maar u ziet ons hart aan. U ziet in het verborgene. U kent de schuilhoeken van ons hart. U proeft ons bestaan nog meer dan dat wij zelf kennen. We kunnen onszelf wel tegenvallen, maar in dat opzicht zal dat bij u niet gaan. En daarom, Heere, wilt u ons dan maar doorzien. En dat het zou mogen leiden, Heere, dat wij ons hart voor u openstellen. Heere, zie maar in ons hart. U ziet wat daar leeft, aan zonde, aan schuld. U ziet wat er ook uitgekomen is in ons leven. U weet wat daar ook gemist wordt. Geen volkomen geloof. Niet zo'n ijver die wij schuldig zijn om u te dienen. Maar overblijvende zonden en zwakheden. Heere, zo zal de arme dat beleven. Niets te zijn voor uw heilig oog. Maar dan ook het van u te mogen verwachten. Omdat u in gerechtigheid richt. Omdat u beloofd hebt dat wie op u vertrouwt, op u alleen, die ziet zich omringd door uw weldadig heen. Omdat u het toegezegd hebt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. U hebt dat zware lijden willen lijden. En dat zware kruis willen torsen. Uw ziel uitgegoten in de dood. En u zegt een arme, Heere, tot wien zou ik heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben bekend en geloofd dat gij zijt de Christus. Heere, gij weet alle dingen, gij weet toch ook dat ik u lief heb. Al ben ik mezelf dan een raadsel. Maar Heere, dat wil en mag en kan ik ook niet ontkennen. Dat u gesproken hebt in mijn leven. En daar klamp ik me dan maar met alles aan vast. Heere, zie ons aan. In ontferming. In de Heer Jezus Christus. En schenk ons zo een gezegende bediening. Uit genade. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening voor al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Thank you. We hebben met elkaar Psalm 72 gezongen. Hij zal nooddruftigen verschonen en aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Maar als hij dat doet, als hij spaart en als hij verlost, dan wordt het recht nooit opzij gezet. Hij doet dat allemaal in gerechtigheid, zoals ook dit gedeelte uit Jesaja ons leert. Want hij heeft immers onder het recht van God gebogen. De Heer heeft onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En daarom staat er ook boven het kruis geschreven: aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. En hij slaat hun zielen ga, ook als zij in hun armoede, in hun strijd, in hun zonde, tot hem de toevlucht nemen. Dan gebeurt dat alles naar het recht. En dan is het toch altijd zo troostvol voor die armen dat vers 3 ons zegt dat zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren, en dat hij naar het gericht van zijn ogen niet zal richten en naar het gehoor van zijn oren niet zal bestraffen. Dat hij geen getuigen nodig heeft. Dat hij geen woorden nodig heeft, maar dat hij het weet. Hij ruikt het. Hij weet alle dingen. Dat is tot troost van die armen. Als we zo'n arme horen spreken: Heere, gij weet alle dingen. Aan de ene kant: Heere, gij weet van die verloochening. Gij weet van die zonde. Gij weet van dat ongeloof en van de twijfel en van die overblijvende zonden en zwakheden, dat weet u. Maar Heer, u weet ook, en dat kan ik toch echt oprecht zeggen, dat dat nou tegen mijn wil in mij is overgebleven. Als ik het met wortel en tak zou kunnen uitroeien, dat ongeloof en die twijfel en die zonden en al die dingen. Maar ik kan het niet. Tegen mijn wil, zo zegt het avondmaalsformulier. En de Heere weet dat. De Heere kent niet alleen onze zonden, ons ongeloof en onze onwil bij tijden ook. Maar hij kent ook die momenten dat we bitter wenen. Dat je de eenzaamheid opzoekt en dat je je hart weer eens uitstort voor God. En dat je zegt: o God, wat ben ik toch voor een mens. Ik ellendig mens. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Dan is het tot troost dat de Heer dat ook ziet. En dat je toch, al is het misschien fluisterend onder de dekens, maar dat je zegt: Heer, gij weet dat ik u lief heb. Dat kan en dat mag ik toch niet ontkennen. U weet dat ik u niet kan missen. Want alleen door uw bloed en alleen door uw lijden is er genade, is er vergeving te ontvangen. Alleen in hem. En dan kom ik maar zoals ik ben. Als zo'n arme, als zo'n verlorene. Nooit meer dan zondaar of ellendig mens in mijzelf. Maar zo leg ik mij dan maar aan uw voeten neer. Heere, zie maar in mijn hart. Dat is toch het werk wat u er zelf in hebt gelegd. En ik zal dat zo aan een volgende tafel nog nader verklaren, dat de Heere daar ook een welgevallen in heeft. Als mensen in hun zonden, in hun ellende, met de smart in hun hart, tot hem zich naar de genezing wenden, dan wil hij ons toch, door zijn grote, onbegrijpelijke liefde, voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. En we willen daar ook van zingen, uit Psalm 111, het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis, hij is barmhartig en genadig. Maar we zullen eerst samen deze tafel besluiten met dankgebed. Heren, als we zo even deze dingen overdenken, dan zijn het raadselachtige mensen die tot u de toevlucht nemen. Aan de ene kant vleeselijk en verkocht onder de zonde, en soms zo verknocht aan de zonde, die elk ogenblik struikelen tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En aan de andere kant daar zo'n smart over hebben. Ze zouden zichzelf willen veranderen. Ze zouden die zonde met wortel en tak willen uitroeien. Ze zouden in de vrezen des Heren willen gaan. Maar wat een hindernissen. Dat vlees en de wereld en de Satan en de zonde. Maar onze ogen zijn op u. En we danken u, Heren, dat we dat mogen gedenken. Uw dood, uw lijden, uw gerechtigheid. Dat u die straf hebt willen dragen. Dat u de schuld hebt willen betalen. Dat u volmaakt heilig hebt geleefd. Heren, dat is mijn schuilplaats. Daar moet ik het van hebben. Zonder u en buiten u heb ik geen leven. Maar blijft er een eeuwig zielsverderf over. En daarom danken we u, Heren, dat we dit mochten proeven en smaken. Dat u goed bent voor slechte mensen. Geef ons de zoete overdenking daarvan. Om Jezus wil. Amen. Opnieuw is er gelegenheid om de dood des Heren te gedenken, om te belijden dat we het leven buiten onszelf hebben leren zoeken en om zijn naam groot te mogen maken. Kom dan, want de dingen zijn gereed. Maar rechterhand zijn nog een aantal plaatsen over. Vier, vijf plaatsen. Moet ik daaruit afleiden dat dit dan de laatste tafel zal zijn? Er zijn nog twee plaatsen. Als er niemand meer is, dan zal met deze tafel de bediening worden gesloten. We zullen samen bidden. Heren, nogmaals zoeken wij uw aangezicht. Tot wien zouden wij anders heen gaan? In onszelf zullen we nooit verder kunnen komen dan die arme, die bedelaar, die ootmoedige. Aan wie alles ontbreekt, die niets heeft om voor u te kunnen bestaan. Maar wat een heerlijk evangelie, Heren, dat u aan armen uit genade uw hulp ter verlossing toont. En dat u de zielen gadeslaat. En dan weet u, Heren, hoe we hier zitten. Of in de bank zitten. Of thuis deze dienst meebeleven. U kent ons hart. Uw rieken is in de vreze des Heren. En dan bidden wij u, Heren. Met alle strijd die ermee gepaard kan gaan. Hier aan de tafel of ook in de bank. Met alle aanvechtingen, met alle verlangens, met al het gemis, of ook misschien wel met de leegheid, dat we inderdaad moeten constateren dat wij godloos zijn. Heere, geef toch een sprake aan deze avondmaalstafel, vertroostend, moedgevend, waarschuwend. Dat als wij geen recht hebben, geen goddelijk recht om aan deze tafel deel te nemen, er ook geen goddelijk recht zal zijn van toegang tot het eeuwig koninkrijk. O Heere, open onze blinde ogen als het nog zo is. Maar wilt u onze zielsogen, die soms zo vol tranen kunnen zijn vanwege die smart, wilt u ze vertroosten en de tranen van de ogen afwissen op dit moment. En geef dat het brood zoet mag smaken. En dat de wijn zoet mag zijn. En ons mag doen denken aan dat zoete lijden van de Heer Jezus Christus. En de sprake die daarvan uitgaat. Dit deed ik voor u. Hierom ben ik nu gestorven. En hierom ben ik begraven. Maar hierom ben ik ook opgestaan om u genade te bewijzen, het leven te schenken, vrede in het hart en blijdschap in de ziel. Werk het, Heere, en versterk het. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van de Heer Jezus. Neemt het en eet het, en gedenkt, en gelooft, hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Het brood dat we breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat we breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus al zo is vergoten tot een volkomen verzoening van al uw zonden. We lezen in deze profetie dus van de armen en de zachtmoedigen. Maar we moeten er wel op letten. Zij zijn niet het onderwerp in deze profetie. Zij zijn niet degene die handelen. Zij zijn het voorwerp. Maar Christus is het onderwerp. Hij, zo wordt er steeds gezegd, zal zijn Rieken. Het gaat over hem. Hij is het grote onderwerp van deze profetie. Daar ligt er ook een machtige vertroosting. Dat het in hem vast ligt. Hij zal, zo wordt er steeds met nadruk gezegd. Die armen, daar wordt niks van verwacht. Dan alleen hun armoede. Dan alleen dat ze niets zijn en dat ze niets hebben. Maar hij handelt. Het gaat over hem. En als we daarin mogen worden ingeleid, als het ons nou eens om hem te doen mag zijn, dan komen de dingen ook een stuk vaster te liggen. Het staat op recht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. Als het in ons vast zou moeten liggen. In ons geloof. In onze bekering. In onze heiligmaking. En in alles wat er zeker door genade zal zijn. Maar als dat de vastigheid, als dat de grond zou zijn. In onze beleving, in onze bevinding. In alles wat wij kunnen of doen. In onze gebeden. Het zou kwijt zijn. Wij struikelen dagelijks in velen. Het is in onze handen niet bewaard en niet veilig. Maar hij zal. Hij is vol van gerechtigheid. Hij houdt zijn afspraken. Ik zal u niet begeven, zo staat er nog eens met nadruk. 2 keer niet achter elkaar. Dat wil zeggen nooit en te nimmer. En daar klemt zo'n arme zich aan vast. Daar houdt God zich aan. Daar mag je hem ook aan houden. Heer, u hebt het gezegd. Dat staat toch op recht en op waarheid, Paul? En als de Heer dat ziet. Als de Heer nou dat arme zondaarsleven. Dat zijn naam ootmoedig vreest. Ontdekt. En mogen we dat ook aan elkaar vragen. Is het ons daar nu om te doen? Is het nou ons om hem te doen? Hem te kennen. In hem te leven, uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. In hem gevonden te worden. Dat het uiteindelijk ook niet gaat om mijn vrede of om mijn bekering of om mijn zaligheid. Al gaat het er altijd wonderlijk mee gepaard, maar dat het erom gaat, Heere, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dan staat er ook, zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Maar je mag ook vertalen, de King James, de Engelse vertaling heeft het ook, zijn welgevallen zal zijn in de vrezen des Heren. Waar heeft hij nou een welgevallen in? Als hij arme mensen aan zijn voeten ziet liggen, met lege handen. Wier hart en leven om hem schreeuwt, Heren, tot wie zal ik heen gaan? Daar heeft hij een welgevallen in. Want dat heeft hij er immers zelf in gelegd. Hij heeft een welgevallen in zijn eigen werk. Hij wordt verheerlijkt in zijn eigen werk, in zijn eigen deugden. Als hij dat terug mag zien. Zo'n arme die, zoals Petrus zegt, Heere, gij weet alle dingen. Maar gij weet ook dat ik u lief heb. Dat hebt u er zelf in gelegd. Dat is in geen hoek geschied. En daar rust ik op, daar hoop ik op uw gerechtigheid en op uw barmhartigheid. Als dat geproefd en gesmaakt mag worden, dat hij het grote onderwerp is, dan ligt het zo vast, dat ligt vast in zijn eeuwig welbehagen. Hij kan, hij wil en hij zal daar nooit van af kunnen. Hij heeft alles te verliezen. Wij hebben niks te verliezen. We zijn alles al kwijt van nature, maar hij heeft alles te verliezen. Zijn trouw, zijn welbehagen, zijn eeuwige deugden. En daar mogen we dan ook de Heere van zingen. En we gaan dat doen nadat we met dankzegging deze tafel en ook de avondmaalsbediening hebben besloten. Heere, als daar het oog toch eens op geslagen mag zijn. Dat het op recht en waarheid pal staat. Op onwrikbare steunpilaren. Laat mij dan maar arm zijn. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Dan is God toch de rots in mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Heb het moedig dank, Heere, dat u dat hebt willen laten verkondigen. Dat hebt willen laten tonen. Dat in deze tekenen uw gerechtigheid zichtbaar werd. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En daarom is het toch goed, Heere, om u daarvoor te danken. En uw naam groot te maken. Om u te eren. Heere, schenk gij ons ook die waarachtige dankbaarheid. Schenk gij ons ook de overdenking van u, die toch zo zoet is voor de armen en de zachtmoedigen. Zegent u zo, Heere, wat van u kwam. Vergeef het tekort. En verheerlijk uw naam, ook in deze dienst, tot zaligheid van zondaren. En als we geen vrijmoedigheid hadden, Heere, of geen recht hadden, u weet hoe het leeft in onze harten, want u ruikt het. U ziet het, u weet het. Ach, wilt u ons ook in de bank of thuis dan een zegen schenken? Versterkend, bemoedigend, vertroostend. Misschien wel vanuit ons gemis. Toch iets hebben mogen proeven en smaken vanuit uw goedheid. Maar als we onbekeerlijk zijn en godloos door het leven gaan, o God, zet ons stil. Bekeer ons. En breng ons ook deze middag bijeen om dan ook in een dienst van nabetrachting nog stil te staan bij dat heerlijke vrederijk van de Heer Jezus Christus, wat de armen en de zachtmoedigen te wachten staat. Die vrede die alle verstand te boven gaat, waar twist en wrok verdwijnt en alles door de vrede zal bloeien. Heere, maak er ons maar verlangend naar om ook deze middag naar uw huis te komen, zodat we onze plaats niet onnodig en ongeoorloofd leeg te laten. Hoor ons gebed, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 111, het vierde vers. Hij heeft de kracht van zijn werk getoond. We eindigen met het slot van het formulier. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons is gestorven als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot slot zingen we het vijfde vers uit Psalm 111. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal, het vijfde van 111.
Thank you.
Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.